Wij lezen 1 Samuel 2, de versen 22 tot en met 36. Doch Eli was zeer oud en hoorde al wat zijn zonen aan gans Israël deden en dat zij sliepen bij de vrouwen die met hopen samenkwamen aan de deur van de tent der samenkomst. En hij zeide tot hen, waarom doet gij zulke dingen? Dat ik deze uw boze stukken hoor van dit ganse volk? Niet, mijn zonen. Want dit is geen goed gerucht dat ik hoor. Gij maakt dat het volk des Heeren overtreedt. Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zo zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen de Heeren zondigt, wie zal voor hem bidden? Doch zij hoorden de stemmens vaders niet. Want de Heeren wilde hen doden. En de jongeling Samuel nam toe en werd groot en aangenaam, beide bij de Heere en ook bij de mensen. En er kwam een man Gods tot Eli en zeide tot hem, zo zegt de Heere, heb ik mij niet klaarlijk geopenbaard aan het huis uw vaders, toen ze in Egypte waren, in het huis van Farao? En ik heb hem uit alle stammen Israëls mij ten priester verkoren om te offeren op mijn altaar, om het reukwerk aan te steken, om de efod voor mijn aangezicht te dragen. En heb aan het huis uw vaders gegeven al de vuuroffers der kinderen Israëls. Waarom slaat gij lieden achteruit tegen mijn slachtoffer en tegen mijn spijsoffer, het welk ik geboden heb in de woning? En eert uw zonen meer dan mij, dat gij lieden u mest van het voornaamste van alle spijsoffers van mijn volk Israël. Daarom spreekt de Heere, de God Israëls, ik had wel klaarlijk gezegd, uw huis en uw vaders huis zouden voor mijn aangezicht wandelen tot in eeuwigheid. Maar nu spreekt de Heere, dat zij verre van mij. Want die mij eren zal ik eren, maar die mij versmaden zullen licht geacht worden. Zie de dagen komen dat ik uw arm zal afhouwen en de arm van uw vaders huis, dat er geen oud man in uw huis wezen zal. En gij zult aanschouwen de benauwdheid der woning Gods in plaats van al het goede dat hij Israël zou gedaan hebben. En er zal te genen dagen een oud man in uw huis zijn. Doch de man die ik u niet zal uitroeien van mijn altaar, zou zijn om uw ogen te verteren en om uw ziel te bedroeven. En al de menigte uw huizen zal sterven, mannen geworden zijn. Dit nu zal u een teken zijn, het welk over uw beide zonen, over Hofni en Pinahas komen zal. Op één dag zullen zij beide sterven. En ik zal mij een getrouwe priester verwekken, die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zijn zal. Dien zal ik een bestendig huis bouwen, en hij zal altijd voor het aangezicht mijn gezalven wandelen. En het zal geschieden dat al wie van uw huis zal overig zijn, zal komen om zich voor hem neder te buigen, voor een stukje geld en een bol brood, en zal zeggen, neem mij toch aan tot enige priesterlijke bediening, dat ik een beetje brood mogen eten. Vers 30b is de tekst. 1 Samuel 2, vers 30b. Want die mij eren, zal ik eren, maar die mij versmaden, zullen licht geacht worden. Tot zover. Wij letten op een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats de zonde van Eli. Ten tweede de straf van Eli. Ten derde de God van Eli. De zonde van Eli. De straf van Eli. En de God van Eli. Die mij eren. Zo begint de tekst. Wat is dat? God eren. De grondtekst laat zien dat je dan hoog tegen iemand opziet. Je hebt diep respect voor degene die je eert. In jouw ogen heeft hij een hoog aanzien. Je acht zijn woorden wijs. Je wil graag handelen zoals hij handelt. Eren wil zoveel zeggen als dat je in alles rekening houdt met de wil van degene die je eert. Het is Gods recht om dat van ons te vragen. En het is onze plicht om God te eren. God heeft ons geschapen. Hij is onze eigenaar. Wij zijn zijn schepsel. En wij zijn krachtens schepping zijn eigendom. Dus er is niets zo billijk dan dat wij God eren. Dat hij in hoog aanzien staat bij ons. Dat we diep respect hebben voor hem. Tegen hem opzien. Dus niet zijn wetten met voeten treden, onze eigen gang gaan. Nee, uit achting voor de Heer vragen naar zijn wil alle terreinen van het leven. Die mij eren. Hoe wordt God nu verheerlijkt, geëerd? Wel, in de eerste plaats doordat wij ons verootmoedigen. En een poosje geleden heb ik ook uit samen wel gepreekt en hoe kwamen we erachter? Hè, door uw verootmoedigen, 1 Samuel 22, dat woordje verootmoedigen dezelfde betekenis had als Sara Hagar vernedert. En dat wilde Hagar niet, ze liep weg. En toen kwam de engel des verbonds, de Heere Jezus, en die zei: terug Hagar, je was slavin en je blijft slavin. Dus God eren, dat betekent in de eerste plaats dat je de plek inneemt waar je hoort. En dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Daar hoor je. Maar dat heb je verdiend. En het tweede waarmee God geëerd wordt. Hoe kan het anders? God heeft zichzelf willen verheerlijken in het zaligen van zondaren. En daartoe heeft hij zijn enige zoon gegeven. Dus waar zou God meer in verheerlijkt worden dan wanneer we als een zondaar toevlucht nemen tot Christus? Dat wij zijn offer op waarde schatten, toch? Dat wij hoog opzien. Ja, dat offer van de Heere Jezus. En dat zijn zoen en kruisverdiensten in hoog aanzien staan bij ons. Als ik ooit verlost kan worden, dan is het alleen maar om het bloed van de Heere Jezus. Alleen maar het bloed. De werken uitgesloten, alles van mij uitgesloten, alleen maar om het bloed van Christus. Dus als God zijn enige zoon naar voren schuift om zondaren te zaligen, zou hij dan meer verheerlijkt worden, kunnen worden, willen worden, als zondaren tot hem komen en gelovig gebruik maken van het dierbare bloed. Nee toch. Maar dat betekent tegelijkertijd als wij gaan morrelen aan het offer van de Heer Jezus. Dat we God dan versmaden. Tegenovergestelde van eren. De Heer Jezus is geboren onder het Nieuwe Testament. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij er onder het Oude Testament niet was. De Heer Jezus was er onder het Oude Testament in die schaduwachtige offers die er gebracht werden. Die ook door Hofni en Pinahas werden gebracht. De toenmalige priesters. En wat doet Eli nu? Eli versmaadt de Heere. Hij eert God niet. Omdat hij zijn eigen eer eraan waagt. Door God niet te eren. Want er staat in vers 29 dat hij zijn zonen meer eerde dan de Heere. Dus hij zag hoger tegen zijn eigen kinderen op dan tegen God. Hij had meer respect voor zijn kinderen dan voor God. Hij had meer ontzag voor zijn kinderen dan voor God. Dat moeten dan wel twee jongens geweest zijn die uitermate in de vreze des Heren wandelden. Dat moeten dan wel twee jongens zijn geweest die zeer dicht bij de Heren leefden. Twee jongens die je niet zomaar durfde aan te spreken. Die een nauw geestelijk leven leiden. Hofni en Pinahas. Wat waren dat voor mannen? Verwaardigd door Gods verkiezing om in het heiligdom te dienen. Bij de Heer Jezus te zijn. Heel dicht bij de Heer Jezus te zijn. Maar zij gingen niet om met de offers zoals behoorde. Zij eigenden zich van de offers die het volk brachten toe wat ze zelf graag wilden hebben. En de Heere had wel onder het Oude Testament ervoor gezorgd dat priesters van sommige offers mochten eten. En dat het op lange na nog niet eens de slechtste stukken waren. Maar deze twee jongens hadden met God niet te maken. Zij dienden God op hun eigen wijze. En wel op zo'n wijze dat ze er zelf niets aan tekort kwamen. Terwijl ze tegelijkertijd eeuwig buiten het heil bleven. Dat is aangrijpend. En als de mensen dan soms protesteerden van dat mag niet, dan kregen ze een grote mond terug en dan werd met dwang grote delen van de offeranden die voor de Heere bestemd waren, gestolen. Van God gestolen. Zo gingen ze met het heilige om. Dat offer, dat heen wees naar de Heere Jezus die komen zou. Zo gingen ze om met die vreemde gerechtigheid die God in het evangelie heeft geopenbaard. Waardoor we kunnen en moeten zalig worden. Ze hadden geen belang bij de zaligheid van hun ziel. En dan was er nog iets. Er kwamen slechte vrouwen met hopen bij het heiligdom. De Silo. En deze priesters leefden met die vrouwen als met hun eigen vrouwen. Hoererij in het heiligdom. Gruwelijk. Het lijkt wel of die twee mannen geen enkel besef meer hebben dat er nog een levende God in de hemel is die alles ziet en alles weet. Ze minachten de inzettingen van de Heere. En wat doet Eli? Eli versmaadt de Heere. Hoe? In hoofdstuk 3 staat er dat hij zijn zoons niet eens zuur aanziet. En dat woordje zuur aanzien, dat komt verder in heel het Oude Testament niet voor. Maar in het Arabisch betekent dat woordje pijn doen. Dus Eli wil zijn jongens geen pijn doen. Hij kiest zijn woorden zo zorgvuldig uit, dat de jongens zich eigenlijk niet eens bestraft weten. Het raakt ze niet. Het raakt ze niet. En Eli wil dat ook niet. Eli is zo slap dat hij zijn eigen kinderen geen pijn wil aandoen. En tegelijkertijd versmaadt hij daarmee de Heere. Kijk, wij kunnen immers niet zeggen dat Eli die jongens niet aangesproken heeft. Dat heeft hij wel gedaan. En hij doet dat in de vragende vorm. Waarom? En alles verraadt dat in plaats van Eli als richter optreedt richting zijn eigen jongens, eigenlijk hier als een slappe vader optreedt. De liefde tot zijn jongens is sterker dan de liefde tot de Heer en zijn dienst. De oude Eli. Waarom? Zo zegt hij. Waarom doen jullie dat, jongens? Kun je beter niet doen. En moet je niet doen. En ondertussen laat Eli alles maar doorgaan. En doorgaan. Ik weet wel dat het makkelijker is om dominee te zijn en te preken dan om vader te zijn. En het gepreekte ook in de praktijk te brengen. En dat zie je hier bij Eli ook. Eli was richter. Maar hij grijpt niet in. In de vragende vorm gaat hij het gesprek aan met zijn jongens. Dat is de moderne opvoedkunde, hè? Jongen, we moeten eens even met elkaar praten. God zegt in zijn woord dat de tucht gehandhaafd moet worden. En het feit dat Eli hier de Heere niet eert maar versmaadt, dat betekent dat hij straks ook met een zeer zware straf gestraft wordt. Dus God wil wel, als het nodig is, dat wij onze kinderen pijn doen. Zoals een chirurg het mes erin moet zetten. Om het behoud. Maar Eli is te slap. Hij praat wel tegen zijn jongens. Maar hij laat alles maar doorgaan. Hij grijpt niet in. Hij roept het geen halt toe. Ze blijven zondigen. En dan komt er een man Gods bij Eli. En hij zegt in vers 29 tegen Eli, waarom slaat gij lieden achteruit tegen mijn slachtoffer en tegen mijn spijsoffer? En dat staat in de meervoudsvorm. Ja, maar dit heeft Eli toch niet gedaan? Dat doen de jongens. Die jongens die zijn op een gruwelijk goddeloze wijze bezig met de offers daar in de tempel. Zij ontheiligen de dienst des Heren. Dat kun je Eli toch niet aanrekenen? Ja, maar luister even, zegt de Heer. Je bent wel een vader. En je bent wel richter. Ik houd je voor verantwoordelijk. Zeker, die jongens ook. Maar laat dat helder zijn, kinderen. De zonde die je doet, die moet je ook betalen. Maar Eli wordt ook voor verantwoordelijk gehouden. Dus door die meervoudsvorm stelt God hem schuldig als vader en als richter. Immers hij is zelfs vertegenwoordiger van zijn zoon. En wat doet Eli dan eigenlijk? Wat staat er in vers 29? Het is wat lastig voor ons om dat te vertalen. Maar eigenlijk staat er zoveel als dat hij zijn zonen vet mest met de offers van het volk. Dus wat God toebehoort, dat geeft hij aan zijn zonen. En die zonen die worden erdoor vet gemest met het voornaamste van het offer. Nou, we gaan de eerste gedachte afronden. Wat is nu de zonde van Eli? Eli praat wel met zijn jongens, maar hij stelt geen daad. En wat was de daad die hij had moeten stellen? Hij had de jongens moeten afzetten. Als jullie zo leven, dan kun je geen priester zijn. Dat is moeilijk. Dat snijden je eigen vlees. He, ik hoor dikwijls onder uw dominee, je kunt je kinderen de deur niet weigeren. Nee, dat kan ook niet. Maar je kunt de zonde wel weigeren. En als de kinderen dan de zonde vast willen houden, dan verhinderen ze zichzelf om thuis te komen. Die mij eren. Welke vaders en moeders eren God? Maar die mij versmaden. Die hun kinderen boven God stellen. Omdat je ze geen pijn wil doen. Nee? Je wil ze geen pijn doen? En als ze straks voor eeuwig verloren gaan, dat gun je ze wel? God heeft in ieder geval bij de handhaving van de tucht nog een belofte gegeven. Die mij eren zal ik eren. Maar die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. Die kunnen alleen maar rekenen op straf. Kijk, en nu de praktijk. God liefhebben. Boven alles. Zou je God liever hebben dan je kind? En tegelijkertijd, als je God lief hebt, dan houd je zo zielsveel van je kind. In beide gevallen is dat zelfverloochening. Maar het kan bitter zijn als het kind de zonde vasthoudt, dat hij niet thuis kan komen. We hebben veel te veel toegelaten in onze huizen, in onze gezinnen. En dat allemaal zogenaamd onder die noemer van de liefde. Ja maar, je kunt je kind toch niet de deur weigeren? Nee, dat kan zeker niet. Maar het kind kan wel zelf de keuze maken. Of te breken met de zonde. Terug te keren. Of voor de zonde te kiezen. Ten koste van het gezinsleven waarin hij geboren is. Snap u? Dat is de zonde van Eli. Onze tweede gedachte. De straf van Eli. Eli heeft niet ingegrepen. Hij laat het maar gaan. En als hij nog een keer wat zegt tegen die jongens, ja, pa wordt oud. Uiteindelijk, dan kan hij wel zeggen, dat moet je niet doen. Er staat toch geen straf op. Hij laat het toch wel toe. Dus dat is logisch dat die jongens toch niet willen horen. Ja, zegt iemand, ja, maar God wilde ze verderven. Ja, precies. Die jongens die waren al een grens overgegaan. Eli, je had al jaren eerder moeten optreden. Je bent te laat. Dat kan blijkbaar. Dat we te laat zijn in de opvoeding van onze kinderen. Dat we te laat zijn om in de opvoeding God boven onze kinderen te stellen. Die mij versmaden. Die zullen licht geacht worden. Het woordje licht geacht worden, dat vind je ook in Genesis 8. Als het water van de zondvloed langzaam, maar zeker zakt. Zo straft God ik wel eens. Niet ineens, maar net als dat water. Gedeeltelijk. Steeds een stukje verder. Daar zit een Gods langmoedigheid achter. Opdat bij de eerste vermaning of de tweede vermaning, of als straks de jongens sterven, Eli tot inkeer zou komen. Het moet veranderen. Je gezin samenroept en zegt, kan niet meer. We moeten de zonde de deur uitdoen en ons voor God verootmoedigen. Het is nog, ja, straks voor de jongens niet meer, maar het is nog het heden der genade. Dus die zullen licht geacht worden, net als dat water. Dat water van de zondvloed, dat was niet in één keer weg. Het ging gedoseerd weg. Dag na dag, week na week. Wie de zonde niet erg vindt, wordt onbeduidend in de ogen van de Heere. Kijk, daar komt die man Gods aan. Hij zegt tegen Eli, is het dan niet een ontzaglijk voorrecht dat ik je voorgeslacht heb uitverkoren tot dit machtige werk om priester te zijn? Om met de allerheiligste dingen om te gaan. En toen heb ik wel gezegd, hè, dat jullie tot in eeuwigheid priester zouden zijn. Dus van geslacht op geslacht. Totdat die grote priester, de Heere Jezus, zou komen. Maar dat was niet meer nodig. Hè. Toen is het voorhangsel gescheurd. Toen hij met één slachtoffer voor de zonde volkomen had geofferd. En zolang zou er priesterlijke bediening zijn. Van geslacht tot geslacht. Voorgeslacht van Eli en het nageslacht van Eli. Maar die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. Als je mij niet eert, dan ga ik je straffen en nu ga ik dat priesterdom wegnemen. Geleidelijk. Zo is het gegaan, hè. Straks dan komen die twee jongens op één dag om. Hofni en Pinhas. En dat grijpt die oude Eli zo aan, hè, dat hij van de stoel valt en zijn nek breekt en ook sterft. Geloof dat die man, dat het door hem heen gegaan is, omdat ik ze niet bestraft heb. O Eli is wel in de hemel, ook deze zonden waren bedekt door het bloed van Christus. Maar niet te min, pijn, hè. Eeuwige scheiding. Zijn vader en zoons, omdat hij ze geen pijn wilde doen. Alles maar aan onze lieve kindertjes toegeven. Het is zo sneu als ze alleen staan, als ze uitgelachen worden en noem maar op. En toen, 72 jaar later, die gruwelijke geschiedenis daad en op. Weet je wel? Waar die gemene Doeg, die opperherder van Saul, stond. En Saul zei, houdt nou iedereen het met David en niet met mij? In de slachtofferrol? Ja, ik heb gezien dat Abjatar David heeft geholpen. Dan moet Abjatar komen. Abjatar, u bent een kind des doods. En niet alleen u, maar al die priesters daar. De nakomelingen van Eli. Maar niemand van de knechten van Saul wil het. Doeg wel. En er worden 85 priesters, nakomelingen van Eli, met het zwaard gedood. Behalve Abiathar. Die vlucht weg. En die dient onder David. Maar na David doet hij mee met de opstand. En dan wordt hij ook door Salomo afgezet. Dat is het einde van Eli's priesterlijke generatie. Die mij versmaden. Die hun kinderen boven de Heere stellen. Die zullen licht geacht worden, net als dat water. Het langzaam, maar zeker verdwijnt. Ja, dan zie je kinderen niet meer in de kerk, hè. Hoe komt dat? Dan zie je ze niet meer bidden. Dan zie je ze God niet meer zoeken. Zo langzaam gaat het. Omdat we zogenaamd zo van onze kinderen hielden. Dat we ze geen pijn wilden doen. Maar het woord, dat is een scherp zwaard. Als je dat door genade hanteert, dan doet dat zeer, ja. Zeer. Het moet om het behoud. Om het behoud. Nou, is dit nou allemaal wel eerlijk? En neem die priesters ten op. 72 jaar na dit. Is dat nou allemaal wel eerlijk? God dat nou zo doet. Kunnen mijn achterkleinkinderen daar nu wat aan doen, dat ik mijn kinderen niet bestraf? Maar toch, o mens, zegt Paulus, wie zijt gij, dat je tegen God antwoordt? In God is geen onrecht, nooit. Dat zou al afdoende zijn om onze mond te moeten houden. Tot in het derde en het vierde geslacht bezoekt de Heere de zonde. Dat is het aanhangsel van het tweede gebod. Wat een grote verantwoordelijkheid brengt dat met zich mee. Omdat het toelaten van de zonde zulke geweldige gevolgen heeft voor de volgende generaties, toch? Maar die kinderen van Hofni en Pinahas, die wisten niet anders dan op zo'n goddeloze manier met het offer om te gaan. De Heere Jezus had helemaal geen betekenis in het leven van Hofni en Pinahas. Er was geen eerbied in de huizen. Er was geen ontzag voor de heilige God. En die kleinkinderen van Hofni en Pinahas, ja, die hadden het al helemaal niet meegekregen. Want die hadden hun overgrootvader Eli al helemaal niet gekend. Dat was tenminste nog een man die God vreesde. Al was hij veel te slap in de opvoeding van zijn eigen kinderen. Kun je begrijpen? Wat een verantwoordelijkheid. Jullie hebben ja gezegd. Maar het ene boordje, dat gaat generaties lang mee. We hebben ja gezegd voor God. En we zeggen tegelijkertijd ja voor onze kinderen. Voor onze kleinkinderen. Voor onze achterkleinkinderen. Dat is wat. En dat denken dat zijn wij kwijt, hè. Wij zijn zo individualistisch dat we allemaal ons eigen leven leven. Als wij het goed denken. En de kinderen die moeten straks vooral zelf maar kiezen, hè. Daar zijn ze vrij in, dus als ze op een gegeven moment een bepaalde leeftijd hebben, hè? Maar God schuift de generaties in elkaar. Het is niet toevallig dat je in een bepaald gezin geboren bent. Daar hoor je bij. Het is niet toevallig dat je in een bepaalde gemeente gedoopt bent. Daar hoor je bij. Je bent deel van het geheel. Zo rekent God. Het is niet toevallig dat je hoort bij het verbond dat God vanmiddag heeft verzegeld en dat je daar deel van uitmaakt. Eli zag zijn kinderen niet eens zuur aan. Hij wilde ze geen pijn doen. Eens kijken wat een leed met zich meegebracht heeft. Denk alleen maar aan die 85 priesters. die gedood werden door Doeg. En dan nog een keer. God schuift niet alleen de generaties in één. Hij schuift heel het menselijk geslacht in één. En het kleine meisje, dat heeft nou de schuld van Adam geërfd. En de smet van Adam. Zo rekent God. En hij vraagt vanmiddag niet of wij het ermee eens zijn. Het is wel groot als we het ermee eens worden. Alleen maar kunnen buigen. Ja, aan allerhande ellende, ja. Aan de verdoemenis. Zelf onderworpen. En dan hoef ik als vader Adam de schuld niet te geven. Maar ik ben wel schuldig. Voor mijn eigen kind, toch? Zo rekent God. En hij vraagt niet of wij het ermee eens zijn vanmiddag. Onze derde gedachte. De God van Eli. Weet je wat Paulus schrijft in Romeinen 5? Hij zegt dat de genade overvloediger is. Dus de val in Adam is verschrikkelijk, hè? Romeinen 5, dat moet je maar lezen. Heel dat menselijke geslacht in Adam. Verdommelijk. Voor God is wat. Weet je wat dat is? Die ene daad heeft Adam die miljarden mensen in het ongeluk gestort. Kan het erger? Nee. En toch zegt Paulus in dat hoofdstuk, als hij kijkt naar die tweede Adam, dat de genade veel meer overvloediger is. En dat is ook waar. God bezoekt de zonde tot in het derde en het vierde geslacht, maar de genade tot in het duizendste geslacht. Toch? Dat hebben we gezongen. Verbond met Abraham, zijn vriend. Bevestigt hij van kind tot kind, ja tot in het duizendste geslacht. Nou, we hebben het er net op de catechisatie over gehad, kinderen. Elke generatie 20 jaar, keer 1000, dat is 20.000. Vanaf Psalm 105, goed, doe het maar vanaf Abraham, prima. Ja, maar wacht eens even. Dan zijn die 20.000 jaar nog lang niet voorbij. Dan geldt dat verbond dat God met Abraham heeft gemaakt tot op de dag van vandaag. Zelfs door die goddeloosheid van Eli en van Hofni en Pinehas heen. Ja, dat is zeker waar. Daar staat zwart op wit. Daar kun je van op aan. En dat verbond, dat is nu de oorzaak van de verlossing. Omdat hij trouw blijft aan zijn eigen belofte. Moet eens lezen in vers 35. En ik zal mij een getrouwe priester verwekken. Dus hij zet niet alleen Hofni en Pinehas af. Die waren onbekwaam. Maar hij geeft ook een andere priester voor terug. Nou kijk, hè. Dan zijn wij als vooral als vaders. Maar dit keer mogen de moeders ook meedoen. Maar vooral als vaders zijn wij ook priester in ons gezinnen. Toch? En wat voor beeld hebben onze kinderen? Die zeggen, ah ja, maar pa meent er gewoon helemaal niks van. Hij die zegt zondags dit en maandag doet hij dat. Nee, dat kan natuurlijk niet. Onze kinderen moeten wel zien dat wat papa en mama doen, ja, het staat wel zo in de Bijbel. Kijk, fijn vind je dat waarschijnlijk niet. Maar ja, het is wel consequent. Het is wel eerlijk, het staat wel in de Bijbel. Daar kun je wel respect voor hebben. Het is niet God wat en de wereld wat. Het is niet dienen in het heilige en onheilig daarmee bezig zijn. Nee, je merkt wel. Maar kijk, de vaders zijn in het bijzonder priester. Maar, zijn er nou vanmiddag ook vaders die erachter komen dat ze hun priesterambt niet meer waardig zijn? En dat ze eigenlijk weggenomen moeten worden. Omdat er zoveel priesterlijke schuld ligt. He, dat priesterlijke ambt dat heeft ook zeker te maken met bewogenheid. Als het goed is, dan waren die priesters bewogen met het heil van het volk. En daarom als zij dus dat offer overnamen en voor die offeraar offerden en dat dier slachten, dan hebben ze gewezen op dat bloed van de Heer Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Dan hebben ze gezegd, daar kunnen we schuilen met al onze zonden. En dan ook met die ambtelijke zonden. En dan gaat het niet alleen om een ambt in de kerk, maar ook dat ambt dat je hebt als vader, dat je priester bent in je eigen gezin. En dat je je nood voor God moet uitklagen en zeggen, oh God, nou heb ik het er zo bij laten zitten. En misschien dat we het nog een beetje kunnen begrijpen ook, hè. Die Eli, die man, die was oud geworden. We zouden vandaag aan de dag zeggen, opvoedingsmoe geworden. Het baat niet en het helpt niet. En hij heeft nog een keer wat gezegd, maar het maar laten gaan. Maar God heeft hem aangesproken, op zijn verantwoordelijkheid aangesproken. En dan moet Eli ook priester af worden in zijn eigen gezin. Dat zegt hij straks tegen Samuel. Als hem opnieuw het oordeel wordt aangezegd in het volgende hoofdstuk. Hij is de Heer. Hij doet wat God is in zijn ogen. O God, omdat ik nalatig geweest ben, zullen mijn jongens sterven. En is het verloren voor die jongens. Het is mijn schuld. Maar ik kan geen onrecht in God vinden. Want ik heb dat priesterlijke ambt nagelaten. Ik had moeten optreden. En ik had moeten zeggen, nee jongens. Als je niet breekt met de zonde, dan kun je in de tempel, in het heiligdom, niet meer zijn. Dat hebben we toch gezongen. Psalm 101. Dat we het niet toelaten. In onze huizen. In onze gezinnen. Vaders worden geroepen om daad te stellen. Zeg, nou jongen, moeten we praten. Als je niet breekt met de zonde, kan het hier in huis niet meer. Ja, dat is hard, zegt u. Nee, dat is Gods woord. Nog een keer. Zijn er nou vaders vanmiddag die priester af zijn? Ik heb het fout gedaan. Ik heb gezongen. Kijk, God op Eli wel licht geacht. Zo gedoseerd kwamen die straffen. En hij is buiten het priesterambt gezet. Sta je er buiten. Sta je er buiten. Maar God heeft dat priesterambt niet weggenomen. Nee. Hij zegt, ik ga mij een andere verwekken. Een getrouwe. Ach, wie kan het nou anders zijn dan de Heer Jezus toch? Al die priesters onder het Oude Testament, net als alle vaders. In ontrouw. Je moet de schuld belijden vanmiddag. En die andere priester, de Heer Jezus Christus. Wat was hij scherp waar het nodig was. Wat bestrafte hij de zonde. Hij zei zelfs tegen zijn eigen kringdiscipelen, die 12. Wilt gij ook niet weggaan? En dat doet zeer. Dat kan niet anders. Kan niet anders. Die mij eren, die zal ik eren. Die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. O, toen is die getrouwe priester gekomen. En hij is getrouw geweest tot in de dood van het kruis. En daar heeft hij met dat ene slachtoffer volkomen verzoening gedaan. Ook voor al die priesters die vanmiddag buiten hun ambt zijn gaan staan. Omdat ze gezondigd hebben zeggen, Heere, ik ben het niet waard. Ik heb qua priesterschap in mijn gezin het totaal, maar dan ook totaal verkeerd gedaan. Het is nog een wonder dat ik leef en dat mijn kinderen nog leven. Voor zulken is nu die getrouwe priester gekomen. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Ik heb nog één vraag. De Heere zegt die mij eren, die zal ik eren. Nou, wat is dat dan als God je eert? Wat is dat dan? Want als je een beetje naar Gods volk kijkt, dan denk je, ja, dat is ook maar een veracht hoopje volk. En zo heel jaloers, als je oppervlakkig kijkt, zo heel jaloers, kun je er nou ook niet direct op worden.
weet je wat de hoogste eer is? Dat je het beeld van de Heer Jezus mag vertonen. Dat is de hoogste eer. Dat je op Hem mag gaan lijken. Dat is de hoogste eer. Dan word je diep en diep verootmoedigd. Dan leert God je alle fratsen af. Zodat alleen het offer van de Heer Jezus overblijft. Dat is de hoogste eer. Dat je verwaardigd wordt om zijn voetstappen te drukken. Dat is de hoogste eer. Dat je leert te willen wat God wil, want dat is Gods beeld. Dat is de hoogste eer. Dat je niet meer zegt ja maar. Dat je geen oplossingen meer weet. Dat is de hoogste eer. Dat gaan we zo meteen zingen. Op Psalm 123. De hoogste eer. Aan de voeten van de Heer Jezus. En gelijk de ogen zijn. De ogen van een dienstknecht zijn op zijn Heer. En de ogen van de dienstmaagd op haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op u geslagen. Om hulp en gunst van u te vragen. En zeg ik, o God, ik heb als priester gefaald. Maar wil u mijn jongen. Wil u mijn meisje die zo ver is afgeweken, omwille van die andere priester, genadig aanzien, totdat, dat is de hoogste eer, dat God je zo vernedert, totdat, ik denk dat dat geloof is.